één lied gezongen en dat is niet omdat we dat de komende 100 jaar gaan doen zo. Het zou een beetje jammer zijn. Maar omdat u wellicht na het woord van vandaag ook anders tegen liederen aankijkt. Het is vandaag een zang of een dankdienst. En de vraag is eigenlijk van, ja, waarom zingen we eigenlijk? Je kan ook de PowerPoint even opstarten, meneer achterin. Waarom zingen we eigenlijk? Want de voordienst is namelijk, wat wij noemen de voordienst, is geen voordienst. We noemen het zo, maar het is het niet. Het is geen voordienst zodat je later uit je bed kan komen en na een kwartier kan aanhaken, omdat je dan toch pas het woord begint, of na 20 minuten. Maar het is een wezenlijk deel van de dienst. Het is een aanbiddingsdienst. Zeker voor de dienst van vandaag als dankdienst is het een wezenlijk deel van de dienst. De mensen die thuis online kijken, die schakelen nu misschien te laat in, omdat ze denken van nou, ik ga wel na het zingen. Hè? Maar dan missen ze de helft van de preek. Maar ergens is het gezamenlijk zingen in een samenkomst best wel apart. Hè? Je kan je voorstellen als je ergens met je vrienden naar de bioscoop gaat en ze zeggen aan het begin van de voorstelling, kom, we gaan eerst even met elkaar 5 liederen zingen. Wow. Of je zit in een vergadering op je werk en kom, we gaan eerst even wat liederen zingen. Wow. Gaan we maar even niet doen, hè. Maar in een feestelijke vergadering van eerstgeborenen, zoals wij hier bij elkaar zijn, dan is dat wel zo. Sterker nog, Paulus die zegt in Efeze 5 vers 19, zegt hij, spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Dus zelfs als we onder elkaar zijn, spreken we zelfs in psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dus eigenlijk zou ik de preek van vandaag moeten zingen. Ga ik maar niet doen, want dat... Maar soms is zelfs een lied komt harder binnen of beter binnen dan een hele preek. En soms is er maar 1 vers uit een lied. Dat je zegt, wauw, die komt binnen. Muziek en zang, Shanna gaf het al een beetje aan, die hebben een extra dimensie. Die doen wat met ons. En, aan de woorden die je zingt en hoort. Maar zeker in een dankdienst als vandaag is zingen een belangrijk onderdeel. Paulus zegt weer in Colossenzen 3 vers 16, onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht. Hoe? Nou, met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Dus zingen, en ook weer, het hart komt ook weer naar voren. Zo belangrijk dat je dat vanuit je hart doet en niet alleen maar vanuit je hoofd. Ja, ik ken het lied wel en je zingt gewoon lekker mee. Maar dat doet je voor de rest niks, maar zing vanuit je hart. Het is het uiten van iets wat binnenin plaatsvindt en wat je door je mond heen naar buiten laat komen. Dankzegging aan God. Zingen van je emoties, iets wat je heeft geraakt. Ik kan me nog goed herinneren dat vlak na het overlijden van Breen, waar we een beetje aan nadenken over welke liederen zullen we spelen in de dienst, of afspelen. En een van de liederen die mij trof was het lied Grijs. En dat is ook gecomponeerd door iemand die zijn vriend had verloren en die heeft het lied geschreven, Grijs. En dat verwoordt precies zoals je je voelt nadat iemand overleden is. En we zaten met z'n vier op het balkon. En ik zeg, ja, dit lied is ook mooi. Dus ik laat het lied horen. Nou, we zaten alle 4 te janken. Dus ik dacht, dat gaan we maar niet laten horen op de uitvaartdienst. Maar liederen die emotioneren je, die raken je. En dat is gewoon, het raakt ook God als we zingen. Zingen is dus belangrijk. En daarom zijn er ook zoveel liederen opgenomen in de Bijbel. Je hebt niet alleen 150 psalmen. Maar je hebt ook door de Bijbel heen verschillende momenten dat mensen gaan zingen. God gaan prijzen. Dus ga nooit voor het zingen. Nee. Niet doen. En ik wil jullie vandaag meenemen naar de eerste keer dat een lied wordt gezongen in de Bijbel. En Shanna haalde het aan. Waarom haal je dat? Heb je mijn... Ja, je wist het. De eerste keer dat je een lied tegenkomt is in Exodus 15, vers 1 en 2. En daar staat, toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee, de Heer is mijn sterkte, mijn beschermer. Hij heeft mij redding gebracht, hij is mijn God, hem wil ik eren, de God van mijn vader, hem loof en prijs ik. Een lied gemaakt door Mozes. Mozes. En Mozes, een man die van zichzelf zegt dat hij geen man van woorden is. Terwijl in Handelingen 7 juist staat dat hij een man van machtige woorden was. En ik denk dat ze daar in Handelingen 7 terugdacht aan dit moment van dit lied die hij schreef. En een machtig, bijzonder, mooi lied is. Zo bijzonder zelfs, dat niet alleen in Exodus kom je dat tegen, maar ook in Openbaringen, helemaal aan het einde van de Bijbel, kom je weer tegen in Openbaring 15, dat zij zongen het lied van Mozes. De dienstknecht van God en het lied van het lam. En hiermee zie je dus gelijk dat Mozes eigenlijk ook zong over het lam. Dus ook dat zie je helemaal die verbinding met elkaar. En wanneer zongen ze dit lied? Wat is het eerste woord wat we tegenkomen hier? Toen. Ze zongen toen. Wanneer is toen? Toen is het moment dat het volk van Israël bevrijd werd uit Egypte door Mozes. En na 400 jaar in Egypte te zijn geweest onder slavernij, doordrenkt van alle goden en afgoden die daar zijn, heel die cultuur die daarmee doordrenkt was, waar ook zij mee doordrenkt. De grote God, die waren ze eigenlijk min of meer vergeten. En God hoort op een gegeven moment hun gejammer en geklaag. En hij bevrijdt ze uit, met zijn machtige hand uit Egypte. Bespaard van de dood door het bloed van het lam wat ze aan de deurposten moesten smeren. En ze werden vrijgelaten. Het bloed van Jezus maakt vrij, hebben we volgens mij ook gisteren nog van gezongen. En daar zien we al, gelijk aan het begin al, dat eigenlijk het bloed van het lam voor iedereen bestemd is. Niet alleen voor de Jood, maar voor iedereen. Al gelijk daar zien we dat. Want als het volk uittrekt uit Egypte, dan staat er namelijk dat een groep van ongeveer 600.000 man uit Egypte trokken. Alleen de mannen gerekend. Dus totaal met vrouwen en kinderen erbij waren er wel tegen de 2, 3 miljoen. En er staat er ook nog bij in Exodus 12. En ook een grote groep van mensen van allerlei herkomst trok met hun mee. Dus ook Egyptenaren. En andere mensen van andere volken trokken met hun mee, waardoor, omdat ook zij kennelijk het bloed aan de deur hadden gesmeerd en bevrijd waren van de dood. Dus daar zie je al gelijk dat God voor iedereen zijn vergeving en verlossing heeft. Het Hebreeuwse woord van die verlossing, dat is eigenlijk een woord wat betekent gewoven met allerlei kleur, het woord herkomst. Gewoven stof met allerlei kleuren. Dus daar zie je al, iedereen hoort erbij. Wit, zwart, balkonkleurtje of niet, maakt niet uit. Je hoort erbij. God houdt van kleur. Vandaar ook. Hè. Dus al met al zal er een groep uit Egypte zijn vertrokken van zo'n 3 miljoen mensen. Joden en niet-Joden. En God leidt ze door de wolkolom overdag en de vuurkolom 's nachts, u kent het verhaal. En dan komen ze aan bij de Schelfzee. En zitten ze gevangen tussen twee doodlopende wegen. Aan de ene kant de zee, aan de andere kant de Egyptenaren met het hele leger. En paniek slaat toe. En in die situatie komt er naar boven wat er in je hart zit. Als het spannend wordt. Als je dan vertrouwen hebt of geen vertrouwen hebt. Als het spannend wordt. En in het volk was wantrouwen. En ze schreeuwen uit tegen Mozes in Exodus 14. Waren er in Egypte geen graven dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust. Laten wij de Egyptenaar maar dienen. Want het is beter voor ons de Egyptenaar te dienen dan in de woestijn te sterven. Nou, dat klinkt van vertrouwen. Hè? Ben je net verlost door God met allerlei verschrikkelijk mooie wonderen. En in het eerste spannende moment is het weg. Mozes had wel vertrouwen. En die zegt tegen hun, als antwoord daarop, wees niet bang, blijf gewoon waar je bent en kijk hoe de Heere ons vandaag redt. De Egyptenaren die daar aankomen, zal je nooit meer zien. Dat zijn de woorden van Mozes. In vol vertrouwen dat God daar wat gaat doen. En ook in ons leven denk ik, zolang alles voor de wind gaat, kunnen we heel makkelijk zeggen van, ik geloof, ik vertrouw. Ja hoor, de Heer is met mij. Maar als we vastlopen en het spannend wordt en we het even niet meer weten, wat gaat er nu gebeuren? Dan komt dat ware in ons naar boven. Dat eerste moment dat Als de dingen die niet gaan zoals je had gehoopt, als het niet gaat zoals je had verwacht, als alles verkeerd uitpakt, dan komt iets naar boven in jou wat jou toont wat er nog in jou zit. Ga maar eens met iemand golven waar alles verkeerd gaat, elke slag die gaat mis. Hè? Nou, dan komen er dingen in naar boven. Ook bij mij heb ik gemerkt. Ineens rolt er allemaal geslachtsdelen over. Ook in ons geestelijk leven komt je ware ik naar boven als het spannend wordt. Als je onder druk staat. Als alles tegen zit. Dan zie je of je vertrouwen hebt of niet. Raak je in paniek of vertrouw je echt dat God alles doet medewerken ten goede voor hem die je lief hebben. Ik heb er nog een voorbeeldje van. Ik moet altijd even een voorbeeldje meenemen. Dit is gewoon een tubetje tandpasta. Er gebeurt niks mee als je hem openmaakt. Gewoon een tubetje tandpasta. Totdat je erin gaat knijpen. En dan denk je, er komt tandpasta uit. Nou, er komt van allerlei viezigheid uit. Dan komt er echt uit wat, en op den duur, als je lang onder druk staat, dan komt. Maar in eerste instantie, onder druk, komt naar boven wat er in je zit. En denk je, wow, zit dat er ook nog in? Weer vergeving vragen. Maar in Nederland hebben we het eigenlijk zo goed dat we haast nooit onder die zware druk komen te staan en spanning hebben. We hoeven niet te tonen dat we spannend zijn of geen vertrouwen hebben. De schijn kunnen ophouden van, ja hoor, ik vertrouw. Ik vertrouw op God, echt waar. Totdat. Maar door het vertrouwen van Mozes strekt hij zijn staf uit over de zee. De zee splijt. Het volk gaat droog over naar de overkant. Ongelooflijk. Droog over. En de Egyptenaren vinden allemaal de dood doordat de zee zich weer sluit als het volk daar doorheen is. En dit was zo'n groot wonder dat ze dat elk jaar weer gedenken onder de Joden. En als het volk dan aan de overkant van de Schelfzee is gekomen, dan was het toen. Toen zong Mozes. Ze zijn door de Schelfzee gegaan. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dan is er het vertrouwen weer. Hè? Het eerste wat mij opvalt, is dat er hier niet staat, wij zullen zingen voor de Heer. Terwijl ze met 3 miljoen mensen waren. Nee, er staat, ik zal zingen voor de Heer. Het is altijd een persoonlijk iets. Je zingt niet voor de ander. Je zingt vanuit je hart voor jezelf. Naar God. Het is jouw hart. Het heeft niks te maken met je buurman of buurvrouw. Of die vals zingt of niet, maakt niet uit. Het is jouw persoonlijke relatie met God. Jij zingt tot God. Zoals er ook staat, want de Heer is mijn kracht. De Heer is mij tot heil geweest. Het is ik, het gaat om mijn relatie met God. Tussen jou en God, daar gaat het om. En bij een zangdienst hebben we vaak de gedachte dat de gemeente is het publiek, die hoort het. Het zangkoor die traint op en God die zorgt dat alles mogelijk is. Maar het is eigenlijk andersom. Het zangkoor maakt het mogelijk, de gemeente treedt op en God is het publiek. God luistert naar onze gezangen en wij treden op als gemeente. En we zijn dankbaar voor een zangdienst en een zangkoor en een muziek die het allemaal mogelijk maakt. Elke keer weer opnieuw. Heel trouw. Elke keer oefenen, geweldig. Maar het gaat om hem. De zangdienst is niet in eerste instantie om ons hart te richten op zijn woord, maar om onze woorden te richten tot zijn hart. Het is andersom. Het gaat om hem. En dat zien we ook in dit lied van Mozes. 13 keer komt het woord Heer erin voor. 28 keer u, hij, uw. En geen één keer wordt het woord Mozes uitgesproken. Mozes staat hier niet centraal. Het gaat echt om hem. De Heer wordt groot gemaakt. Als een dirigent een orkest leidt met zijn stokje, een baton, le baton, dat is geweldig, mooie muziek en mooi orkest en het gaat allemaal hartstikke mooi. En dan ga je niet aan het eind van dat mooie stuk, ga je niet naar de baton toe en dan zeg je van, man, baton, wat heb je dat geweldig gedaan. Ik prijs je, man, wat doe je dat goed. Nee, je gaat naar de dirigent. Hij heeft het gedaan. En zo gaan ook wij niet Mozes prijzen voor wat hij heeft gemaakt en geschreven. We gaan naar God toe om hem te prijzen. Het gaat om hem. En zo zingen zij God de eer toe die hem toekomt. En vanuit dit gedeelte wil ik kort drie redenen aanhalen waarom wij zingen. Waarom zingen we eigenlijk? Eerste reden is, we hebben een God die redt. We hebben een God die redt. Als God redt, wordt er gezongen. Gewoon aan elkaar gekoppeld. Als God redt, wordt er gezongen. Als in nummer 21 het volk in de woestijn bijna omkomt van de dorst, terwijl ze maar een paar dagen in de woestijn zijn, en ze vallen uit tegen Mozes, dan geeft God water uit de rots. En vervolgens, als ze gedronken hebben, gaan ze zingen. God redt. Op momenten richten de vijanden een heel groot leger samen met 900 ijzeren strijdwagens de strijd aangaat met Israël, brengt God verwarring in heel het leger en het wordt verslagen en daarna zingen zij een lied. Als een zekere Hanna in 1 Samuel geen kind kan krijgen en al haar verdriet uitstort voor de Heer en wanhoop heeft, dan bidt zij tot hem en wordt ze uit haar verdriet gered. Ze ontvangt een zoon, Samuel, en daarna zingt zij een lied. Als God redt, wordt er gezongen. Als David in 2 Samuel 22 door de Heer verlost is uit de greep van al zijn vijanden en van Saul, dan zingt hij een lied. Als David er doorheen zit, schrijft hij een psalm, psalm 40. Daar zegt hij, vol verlangen heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf. Hij trok mij uit de modder, uit het slijk. En hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Als God redt, wordt er gezongen. En dit is ook ons verhaal. Wat David hier schrijft, is ons verhaal. Hij heeft ons gered uit die modder, uit die kuil, uit die slijk, uit de kuil van het graf, gered van de dood. Hij heeft overwonnen, hij heeft ons eruit getrokken, hij heeft ons op die rots gezet, Jezus Christus. Als je pijn hebt, verdriet hebt, onvrede hebt, minderwaardigheid, angst, onzekerheid, hij zet je op die rots. Hij redt je. En dan zing je. Uit een dankbaar hart. Het tweede is, we hebben een God die ontzagwekkend is. In vers 11. Ik weet niet of ik die erbij heb staan. Vers 11. Ja. Wie onder de goden is uw gelijke, Heer? Wie is uw gelijke zo ontzagwekkend en heilig? Wie dwingt zoveel eerbied af met roemrijke daden? Wie anders verricht zulke wonderen? Een volk dat zo gewend was in Egypte, generaties lang, 10 generaties lang, dat van al die goden die daar aanbaden werden, en God eigenlijk de grote God vergeten waren, komen nu tot het besef, wauw, met die God hebben we te maken. Wie van al die goden, zegt ze, is aan u gelijk? En daar ligt gelijk natuurlijk ook het antwoord in. Niemand. Aan die God, die is ontzagwekkend. Wat een grote God is dat. Niemand en niks is aan die gelijk. En ook nu heb je nog altijd mensen die het in allerlei dingen zoeken. Hè? In yoga, spiritisme, andere religies en zoeken van, hè, houvast zoeken. En eigenlijk is hier, kunnen we ook zij zeggen van, wie is die God? Wie is als die God van jullie? Niemand. Deze God is ontzagwekkend groot. Hij is groter, beter, heiliger, roemrijker, ontzagwekkender. Die grote God is onze God. Daarom zingen we. Hij is ontzagwekkend. In Psalm 69 lezen we ook weer van David, die helemaal onderuit is gegaan. Hij zit diep in de put. Ik denk, een depressie gewoon had, zo zwaar. En hij schreeuwt het uit naar verlossing, voor redding. En God redt hem. En dan zegt hij, in Psalm 69, vers 30, zegt hij, ik zal Gods naam prijzen met gezang en hem met dankzegging groot maken. We maken hem groot met dankzegging door onze lofprijzing. En zeker John Piper zegt dat je iets op twee manieren kan groot maken. Je kan iets groot maken met een microscoop of met een telescoop. Met een microscoop kan je iets wat je met het oog nauwelijks kan zien of niet kan zien, kan je toch laten zien. Je kan het door erheen kijken. Vaak doe je dan twee glaasjes op elkaar, je doet spul ertussen, onderin. En dan kijk je erin en dan zie je ineens dingen. Zien zo bacteriën eruit en zo. En iets wat microscopisch is, maak je dan macroscopisch. Iets waarneembaars. Met het oog waarneembaar. En John Piper zegt hiervan, als je op die manier God groot maakt, dan is dat godslastering. Godslastering. Want we stellen dan God voor als iets, iemand die zo klein is en niet zichtbaar is, terwijl hij zo groot is. Zo'n grote God, ontzagwekkend groot. Je kan hem niet met een microscoop bekijken. Daarom is de andere vorm van groot maken is de telescoop. Een telescoop kijkt naar het heelal en zaken die heel groot zijn, zoals planeten en sterren. Maar omdat ze heel ver staan, lijken ze heel klein. Maar met een telescoop zorg je ervoor dat ze voor je oog getoond worden. Dat je kan zien van, oh, ziet het er zo uit. Dus God groot maken betekent dat je die grote God van ver af dichtbij haalt. En dat je hem kan zien, dat je hem kan waarnemen, dat je hem kan ervaren, kan voelen. Zodat je kan zien hoe die werkelijk is. Dat doe je met zingen. Je maakt voor jezelf God groot. Je maakt God groot voor hem. Je maakt God groot voor de mensen om je heen. En dat ze kunnen zien van wauw, wat is dat een grote God. We gaan telescopisch zingen. We maken God groot in onze liederen, zodat ook anderen dat mogen meemaken. Hoe God daadwerkelijk is. Het derde. We hebben een God die zekerheid geeft over onze toekomst. De eerste helft van het lied van Mozes, en we hebben maar een klein stukje gelezen, want het gaat door tot met vers 19, 20. De eerste helft van het lied van Mozes kijkt terug naar wat God heeft gedaan. De verlossing, de redding. De tweede helft kijkt naar wat God gaat doen in de toekomst. In Exodus 15, vers 14 en 15 staat, toen werden door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab grepen huivering aan. Al de inwoners van Kanaan smolten weg van angst. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstomden zij als steen, terwijl uw volk heren er doorheen trok. En hier praat Mozes over de toekomst, terwijl hij spreekt in de verleden tijd. Heel vreemd. Maar ze zijn nog lang niet in Kanaan, dat ging nog 40 jaar duren. En op dit moment weten die inwoners van Kanaan nog helemaal van niks, maar hij schrijft er wel al over. Maar dit was kennelijk zo'n groot wonder wat hier gebeurt van God, dat 40 jaar later, als Jozua verspieders het land instuurt, komen ze bij een zekere Rahab. En Rahab zegt tegen die verspieders, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want we hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. Dat was het wonder. Dat wisten ze. 40 jaar later. Dat was de talk of the town, zou je kunnen zeggen. Iedereen wist het. Iedereen was bang voor die grote God van Israël. En die profetie van Mozes in dit lied wordt op dat moment waarheid. Zo'n grote God. Wauw. Ze waren niet alleen bang, maar er staat zelfs, ze verstomden als steen. Zo van, als zij doorheen gaat, niet verroeren jongens, misschien zien ze ons niet. Weet je wel, misschien gaat hij voorbij. Ze verstomden als steen van, wow, daar komt dat volk met die grote God. Die ontzagwekkende grote God. En ze verstomden als steen. Zo bekend was het wonder van God in hun midden. Zo bekend mag God worden onder de mensen waarmee wij in contact zijn. Dat ze zeggen van, wauw, wat hebben jullie een ontzagwekkend grote God. En de zekerheid van die toekomst, want daar hadden we het eigenlijk over. De zekerheid van die toekomst staat in vers 17 en 18. Er staat, u zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heren, het heiligdom, Heren, dat uw handen gesticht hebben. De Heren zal regeren voor eeuwig en altijd. En hier praat hij over Jeruzalem, waar ze zullen komen, waar uiteindelijk de Heer zal regeren, waar hij op de troon zal zijn, waar het zal zijn alsof de hemel weer op aarde is gekomen, zoals het ook in het begin van de Hof van Eden was, God die onder de mensen woont. Een toekomst die zekerheid biedt, die weet waar je heen gaat. Zoals ook Paul Rosseneus zei, dat we een God hebben die, waarvan we weten dat we eens weer elkaar mogen zien. En weten dat wat hij in het verleden heeft gedaan, dat dat ons toekomst geeft. Zo heeft ook Jezus voor ons in het verleden, 2000 jaar geleden, iets gedaan wat ons een zekere toekomst geeft. We hebben een geweldige toekomst. Een heden en een toekomst van gered zijn, van vergeving, van herstel, van momenten waarin hij overwinning geeft in je leven, van momenten dat je hem groot maakt omdat hij nieuw dingen nieuw maakt, opnieuw dingen doet, en dat hij de dood heeft overwonnen, dat hij door ons heen werkt, dat hij in al het verdriet wat je hebt altijd nog troost geeft en vrede geeft. Mensen die je verloren hebt, dat hij altijd weer laat zien van nee, maar ik ben erbij. En hij is een grote God. En hij geeft je een zekere toekomst. Daarom zingen wij. Wij zingen omdat we een God hebben die redt, die onzagwekkend is, die zekerheid geeft over onze toekomst. Daarom zingen wij. Zelfs als we er niks voor voelen. Zelfs als we er totaal geen zin in hebben. Omdat we zijn ontmoedigd, omdat we misschien zijn teleurgesteld, ons hoofd staat er totaal niet na, je hebt een migraine, je hebt er totaal geen zin in, je bent ter neergeslagen, misschien een gebroken hart van de dingen die je zijn overkomen, en het laatste wat je wil is zingen en God groot maken. Maar we zingen niet omdat we een goede week achter de rug hebben, of een slechte week achter de rug hebben, maar omdat we een goede God hebben. Daarom zingen we. We zingen niet omdat het zangkoren en de muzikanten zo goed zijn, want dat zijn ze, maar omdat God goed is. En dat doet niets af aan het zangkoren, want ze zijn enorm blij, maar het gaat om God met hoe hij is. Dus, de reden waarom de zangdienst voor het woord zo kort was, is niet omdat we hun beu zijn, maar omdat we de tijd nu hebben gespaard om na de dienst, aan het eind hiervan, heel veel liederen te gaan zingen. Met misschien een andere instelling dan dat je ooit gezongen had. Omdat je weet, ik zing omdat ik een God heb die redt, die onzagwekkend is en zekerheid geeft. Daarom zing ik. Niet omdat ik het leuk vind of zo, maar daarom. En daarom gaan we deze dankdienst, want dat is het, eindigen met psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Maar we gaan eerst het avondmaal vieren. Want ook het avondmaal is dat we gedenken dat hij ons heeft gered. Dat we gedenken dat hij ontzettend tachtwekkend groot is. En we gedenken dat hij zekerheid geeft voor de toekomst. Daarom gaan we dit doen.